geluid is geworden. Aan de muur en haar muur. Dat is een
beetje
dof.
Ja, dat is goed.
Goedemorgen gemeente en ook gasten in ons midden. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.J. van der Meulen uit Genemuiden. En vanavond hoopt dominee M. Goudriaan uit Ede om 7:00 voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van vorige week voor Stichting Ondergrondse Kerk heeft €177,72 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Volgende week, zondag 1 december, de eerste adventszondag, hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00, dominee Evan Rooijen uit Noordeloos in Stjavelin, en 's avonds om 7:00 hoopt dominee van Rooijen voor te gaan in de Westerkerk. U wordt herinnerd aan de Bijbelkring van morgenavond om 8:00 in het bijgebouw van de Westerkerk. En achterin liggen de vragen voor hen die geen printmogelijkheid hebben. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de Stichting Manna. Dit alles deel voor lente. Namens de kerkraad wens ik u en wens ik jou een gezegende dienst. En laten we gaan zingen de voorzang, Psalm 103 en daarvan het 8e vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen op Psalm 84, daarvan het eerste en het vijfde vers. We zingen over het verlangen van de dichter naar het huis van de Heere. Dan zingen wij ook in het vijfde vers. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer, waar u niet zou zijn. Ik wou liever in mijn bondsgodswoning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in s'bozen tent. Daar zal het ook vanmorgen over gaan. Psalm 84 vers 1 en 5. We stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En naar de samenvatting die Christus gegeven heeft, zingen wij op Psalm 79, daarvan het vierde vers: gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euvel daard wordt ons uit gunst vergeven. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Psalm 79, vers 4. Naar de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus, die vatte deze woorden samen als volgt. Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw ziel. Met geheel uw verstand en met al uw kracht. Het is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Laten we bidden om de opening van het woord en de verlichting om de Heilige Geest. Laten wij bidden. Machtige God, Vader in de hemel, zo komen wij op deze zondagmorgen samen, als gemeente, in uw woord, uw huis genoemd, waar u wilt wonen. Heere, wat een wonder, wanneer we dat beseffen. Dat u wilt wonen onder mensen. Ja, Heere, dat dat helemaal bij u vandaan komt. We moeten u belijden dat wij van nature niet naar u vragen. Maar u bent het. Die op ons neerzag. In onze verlorenheid. En er alles voor in het werk stelde. En u gaf uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Om de mens weer met u te verzoenen. Opdat u bij hen kunt wonen. En deze morgen is daar een blijk van. Een blijk van uw genade en van uw trouw. Dat u het vanmorgen weer schenkt dat we hier samen mogen komen rondom uw woord. Uw woord dat ook deze morgen weer uit mag gaan. Te mogen openen in de Petrusbrief. Tot stichting van de gemeente. Tot opbouw van uw lichaam. En dan willen we u bidden en smeken. Wilt u onder ons werken met uw Heilige Geest? We zijn diep afhankelijk van u. Heer, als mensen kunnen wij dit niet maken en dat is maar goed ook. We zijn diep afhankelijk. En daarom bidden we u vanmorgen, kom met uw Heilige Geest. Wilt u dit gebouw vervullen? Met uw aanwezigheid. Heer, dan kent u ons zoals we hier zitten. Dan weet u hoe wij in het leven staan. Dat kan zo heel verschillend zijn. Ook als we samen tot dezelfde gemeente behoren. U weet het. U kent onze gedachten. U weet waar ons hart van nature naar uitgaat. Het is het woord dat vanmorgen verkondigd wordt. Het is een waarschuwend woord. En wilt u dan schenken dat we ons hart eerlijk zullen onderzoeken voor uw aangezicht? Dat we het niet van ons af zullen schuiven. Dat we in de spiegel zullen kijken. Hoe sta ik tegenover de Heilige God? Nogmaals, Heren. Daar hebben we uw Heilige Geest over nodig. Want de natuurlijke mens, zegt uw woord zo eerlijk, die begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn. Die zijn hem of haar dwaasheid. We willen er niet aan. We willen liever ons eigen leven leiden. Maar als dat nog onze instelling, ons verlangen is, wilt u ons morgen dan doen breken. Onder uw woord. Bovenal dat we mogen breken, zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Die voor ons, die voor zondaar naar deze wereld kwam. Schenk zo uw zegen in het luisteren. In het spreken, in het bespelen van het orgel. Het ziet alles op u. Heb jullie voor degenen die hier niet kunnen zijn. U weet de redenen. Wilt u ook hen gedenken? Ook als het soms zo moeilijk kan zijn. Ook juist wanneer we op Psalm 84 zingen. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Om op de voorhoven van de Heere in te treden. Maar dat kan niet meer. Maar wilt u dan ook gedenken? Als we thuis zijn wegens ziekte. Of wegens ouderdom. Wilt u dan deze morgen ook laten blijken. Of op een ander moment. Dat u aan geen plek gebonden bent. Maar dat u daar bent en daar wilt zijn. Waar we ons hart tot u opheffen. We bidden u voor het geheel van de gemeente. Gedenk ook de jonge kinderen deze morgen. Dat zij er ook iets van mogen begrijpen. Een woord wat in hun hart haakt. En met hen meegaat. Dat ze van jongs af aan ook het verlangen hebben. Ja, dat ze van jongs af aan hun hart mogen kwijtraken aan koning Jezus. Dat smeek bij u om Christus wil. Amen. De verkondiging deze morgen is uit 1 Petrus 2, maar we willen eerst samen lezen uit het Oude Testament Genesis 23. Genesis 23. En daarvan vers 1 tot en met 4. Genesis 23, vers 1 tot en met 4. Daar lezen wij het woord van God als volgt. En het leven van Sara was 127 jaar. Dit waren de jaren des levens van Sara. En Sara stierf te Kirjat Arba, dat is Hebron, in het land Kanaan. En Abraham kwam om Sara te beklagen en haar te bewenen. Daarna stond Abraham op van het aangezicht van zijn doden. En hij sprak tot de zonen van Het, zeggende, ik ben een vreemdeling en inwoner bij u. Geef mij een begrafenis bij u, dat ik mijn doden van voor mijn aangezicht begraven. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing, lezing die begint bij 1 Petrus 1. Vanaf vers 1. Dan lezen we door tot 1 Petrus 2. Vers 12. 1 Petrus 1 vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, en welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, dat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, en dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijk en heerlijke vreugde. Verkrijgen het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hem was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Dewelke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bediende deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daar wat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijk werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, terwijl ik wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, dat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkaar vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderen zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar het ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoot, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, dat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeslijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Tot zover. De tekst voor de prediking is 1 Petrus 2, en daarvan het 11e vers. Lees ik nog eenmaal. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeslijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. Als voorbereiding op de verkondiging gaan wij zingen op Psalm 119. Zullen we ook zingen van het vreemdelingschap. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. We zingen op Psalm 119, vers 10, 19 en 26. Het zal u gelegenheid krijgen uw gaven te geven. Gemeente, van de week kwam ik weer. Ik moet zeggen, van de week kwam ik ergens op huisbezoek. En toen zag ik hem weer aan de muur hangen. Die bekende plaat. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie die plaat ook wel kennen. En als je die plaat nog nooit gezien hebt, dan moet je hem zeker een keer opzoeken. Maar ik denk dat de meeste van jullie de plaat wel kennen. Die bekende plaat van de brede en de smalle weg. De vorige keer dat ik hier was, heb ik het er ook even over gehad. Ik wil er nou weer mee beginnen. Van de brede en de smalle weg. Die plaat, gebaseerd op het onderwijs van de Heer Jezus in Matteüs 7. Dat er een brede weg is die naar het verderf leidt. Ja, dat zei ik van de week ook tegen iemand. Ik zeg, op welke weg bent u? Hij zegt, ja, ik hoop niet op die brede weg, want dat staat duidelijk aangegeven op die plaat. Die eindigt in het vuur, in het eeuwig vuur, het eeuwig verderf, eeuwig buiten God. Maar aan de rechterkant van die plaat is een smal kronkelpaadje getekend. De smalle weg, de Heer Jezus zei, ga door de nauwe, de smalle poort, want smal is de weg die naar het leven leidt. Maar is het u ook wel eens gebeurd dat wanneer u voor die plaat staat en u kijkt ernaar, misschien hebt u hem thuis ook wel in de woonkamer hangen, dat u wel eens voor een vraag wordt gesteld? En dan bedoel ik niet de vraag op welke weg wandel ik. Dat is zeker een belangrijke vraag. Maar ik bedoel een andere vraag. Die vraag die heeft te maken met hoe die wegen op die plaats zijn vormgegeven. Kijken we naar die linkerweg, die brede weg. Ja, dat is een weg waar je in werelds opzicht je hart in kunt ophalen. Je ziet allerlei gebouwen langs die weg staan. Het is natuurlijk wat oude plaats, je hebt ook moderne varianten ervan. En dan zie je bijvoorbeeld een bioscoop, je ziet drinkgelegenheden staan, waar je flink te buiten kan gaan. Ja, op die weg, daar is in werelds opzicht wat te beleven. Maar hoe anders is het op die smalle weg? Wat zien we daar? Nou ja, het is in eerste plaats een smal weggetje, een kronkelpaadje, moeilijk begaanbaar. En ja, we zien daar een kruis, een kerk. We zien iemand drinken uit een bron. En bovendien, als je iets naar boven gaat op die plaat, dan zie je dat er nog een leeuw staat, brult langs de kant van de weg. Het is een weg van gevaar. Hoe anders dan die brede weg. We kunnen gerust zeggen een sobere weg. Nu, wat is dan de vraag die bij mij althans naar boven komt als ik voor die plaats sta? Dat is of het christelijke leven nog wel zo beleefd wordt vandaag de dag. Als op die plaat is uitgetekend. Lijkt het vandaag de dag er niet op dat heel veel gebouwen van de linkerkant van de plaat zijn verhuisd naar de rechterkant van de plaat? Dat je vandaag de dag schijnbaar ook op die smalle weg kunt lopen en toch kunt genieten van alles wat de wereld te bieden heeft. Dat het vandaag de dag niet zoveel meer uitmaakt of je nou kiest voor die smalle weg of die brede weg. Want op beide wegen kun je je hart ophalen. Je kunt christen zijn en tegelijk voluit leven in de wereld. En als er wat kritiek op geleverd wordt, dan doe je al gauw moeilijk. Nee, christen zijn kan tegenwoordig ook door wat mee te snoepen van de wereld. Om het nog wat dichterbij te brengen. Zaterdagavond in de bioscoop. Zondagmorgen in de kerk. Misschien moet ik er nog iets dichterbij brengen. Zaterdagavond genieten we via smartphone of wat dan ook van de wereld. En zondag zitten we in de kerk. Gemeente, vanmorgen willen we deze gedachte eens tegen het woord houden. En meer specifiek tegen het licht van 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners of bijwoners en vreemdelingen dat u zich onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. Maar laten we eerst eens kijken wat die brief eigenlijk inhoudt. Aan wie schrijft Petrus deze brief? Nou, de brief van Petrus, dat is een rondzendbrief. In het eerste vers lezen we dat Petrus schrijft aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Gemeenten die liggen in het huidige Turkije, Klein-Azië genoemd in de Bijbel. Een rondzendbrief, een brief die van de ene gemeente naar de andere gemeente reist. En we moeten ons voorstellen dat wanneer een brief daar aankwam in de gemeente, dat wanneer de gemeente samenkwam, dat die brief dan hardop werd voorgelezen. Waar schrijft Petrus over in deze brief? Nou, een belangrijk thema, we hebben het zojuist gelezen, is de heiliging van het leven. Heiliging. Jongens en meisjes, ik hoop dat jullie weten wat dat betekent. Heilig, dat betekent dat je afgezonderd bent van deze wereld en toegewijd aan de Heere God. Nou, daar roept Petrus de gemeenten in Klein-Azië toe op om heilig te leven, toegewijd aan de Heer. Dat betekent afgezonderd in de eerste plaats, je afgezonderd van deze wereld. Dat is niet alles, toegewijd aan de Heer. Petrus die schrijft aan mensen, we hebben het meerdere keren gelezen, die wedergeboren zijn. Misschien heeft u dat woordje ook gezien, is u ook opgevallen wanneer we het lazen. Meerdere keren zegt Petrus het, u die wedergeboren bent tot een levende hoop. Die mensen aan wie Petrus schrijft, die weten van het werk van de geest in hun hart. Ze verbonden zijn geraakt aan de Heer Jezus Christus. Nou, die levende hoop mogen kennen. Namelijk die hoop op de eeuwige zaligheid. Door Jezus Christus. En Petrus roept de gemeente ertoe op, wees daar volledig op gericht. Op die zaligheid die geopenbaard zal worden in de dag van de Heer Jezus Christus. Als Jezus, de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken van de hemel. Petrus zegt, laat u niet afleiden van dat doel. Wees nuchter, wees waakzaam, wees daar volkomen, zegt hij, op gericht. En dan begint in 1 Petrus 2 vers 11 eigenlijk het tweede deel van deze brief. Dan gaat Petrus praktische aanwijzingen geven over hoe een christen heeft te leven. En dan schrijft Petrus vers 11 aan inwoners en vreemdelingen. Petrus, hij noemt deze gemeenteleden in Klein-Azië, die noemt hij inwoners en vreemdelingen, bijwoners. Waarom noemt Petrus hen inwoners en vreemdelingen, bijwoners en vreemdelingen? Heeft dat misschien te maken met hun met een culturele afkomst. Gaat het hier in deze brief zogezegd om asielzoekers, zoals wij dat ook kennen vandaag de dag. Mensen die in Nederland wonen, maar ja, hier zich toch wel vaak wat vreemd voelen, want ja, ze komen uit een ander land met andere gebruiken, met andere gewoonten. Gaat het daarom, zegt Petrus, daarom vreemdelingen en bijwoners? Nee. Bijwonerschap, ik hou het woord bijwoner maar even aan. Dat bijwonerschap en dat vreemdelingschap, dat heeft niet te maken met een cultuur. Met een culturele afkomst. De Joden overigens, die in Klein-Azië leefden, die leefden daar al honderden jaren. Dus die zullen wel ingeburgerd zijn geweest. Nee, het bijwonerschap en het vreemdelingschap waar Petrus over spreekt, dat heeft een geestelijke betekenis. Dat maken de tekstwoorden zelf ook al duidelijk. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat u zich onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden die krijgvoeren tegen de ziel. Met andere woorden, dat bijwonerschap, dat vreemdelingschap, dat heeft alles te maken met je onthouden van je vleeselijke begeerlijkheden. Dat heeft alles te maken met je christen zijn. Bovendien heeft Petrus deze woorden niet van zichzelf. En we weten, het woord is door de Heere ingegeven. De Heilige Geest heeft Petrus gedreven, maar nog op een andere wijze heeft Petrus deze woorden niet van zichzelf. Want we hebben zojuist in Genesis 23 gelezen dat Abraham exact dezelfde woorden gebruikt. In de vertaling die Petrus waarschijnlijk gebruikte, de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuagint, er staan exact dezelfde woorden in 1 Petrus 2 vers 11 als in Genesis 23 vers 4. Bijwoner en een vreemdeling. Abraham die zichzelf ook een bijwoner en een vreemdeling wist. Als Abrahams vrouw Sara is gestorven, dan heeft Abraham nog geen plekje grond om zijn vrouw Sara te begraven. Hij moet een plekje grond vragen aan de zonen van Het. En dan zegt Abraham het. Ik ben maar een bijwoner en een vreemdeling onder u. Abraham die leefde als een vreemdeling hier op aarde. De gehoorzaamheid aan God had ertoe geleid dat Abraham vreemdeling was. Rondtrok. Zonder vaste plek. Zonder land. Vaderland. Er staat niet alleen geschreven van Abraham in het Oude Testament dat hij een vreemdeling was. We lezen het keer op keer. Jacob. Als Jacob in zijn oude jaren voor de farao verschijnt. Na het weerzien met Jozef. Dan zegt Jacob er tegen de farao: het aantal jaren van mijn vreemdelingschappen is 130 jaar. Ook Jacob is zich een vreemdeling hier op aarde. We hebben zojuist gezongen op Psalm 119. Ik ben al Heer een vreemdeling hier beneden. Wat denkt u van Jozef in Egypte? Daniel in Babel? Vreemdelingen hier op aarde. Zo kunnen we vele voorbeelden noemen. Uit het Oude Testament van kinderen van God die leefden als een vreemdeling hier op aarde. Maar wat nu van belang is dat het Nieuwe Testament dit vreemdelingschap toepast op de kerk. De kerk van Christus, een christen die leeft als een vreemdeling hier op aarde. Niet ten aanzien van de gemeente. Want de gemeente wordt in het Nieuwe Testament getekend als een huisgezin. Er gaat iets vanuit van warmte. Op je plek zijn. Maar ten aanzien van de wereld, dat wil zeggen de wereld, zij die de Heere niet willen dienen, zij die de Heere niet erkennen als hun God, leeft een christen als een vreemdeling, een bijwoner. Bijwoner en een vreemdeling. Het woord bijwoner, dat betekent eigenlijk zoiets als buitenlander. Je bent niet in je vaderland, maar je verkeert in een ander land, je woont bij andere mensen in. Je hebt een ander vaderland. En het woord vreemdeling, dat heeft meer iets in zich van op reis zijn. Een reiziger, je verkeert als reiziger. Als een vreemdeling op de plek waar je bent. Opnieuw, net als Abraham. Abraham die in Hebreeën 11 ook wordt getekend als een vreemdeling. En niet omdat hij nou rondtrok met zijn vee, als een nomade. Nee, zegt Hebreeën schrijver Abraham, die was een vreemdeling hier beneden. Dat Abraham op weg was naar zijn vaderland. En dat vaderland van Abraham, dat was niet hier op aarde. Dat was niet het Ur der Chaldeeën waar hij vandaan kwam. Nee, dat vaderland van Abraham, dat was het hemelse. Dat was de hemel bij God. Abraham staat er in Hebreeën 11, die verwachtte die stad die fundamenten heeft. Wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Daar verlangde Abraham naar. Daar zag hij naar uit. En daarom leeft hij als een vreemdeling hier op aarde. Gemeente, mag je eens vragen. Kennen wij dat vandaag nog? Dat vreemdelingschap. Het idee dat je op deze wereld niet thuis bent. Maar dat je op doorreis bent. Dat je net als Abraham het hemels Jeruzalem in het zicht mag hebben. Of voelen we ons op deze wereld als een vis in het water? Waar is uw, waar is jouw blik op gericht? Op deze wereld? Om het hier te maken? Om alles eruit te halen wat erin zit? Of is onze blik, net als die reiziger die Bunyan tekent, gericht op die hemelstad? Op Sion. Vreemdelingschap. Gemeente, vreemdelingschap. Dat is niet iets van vroeger. Vreemdelingschap, dat is ook niet iets dat hoort bij een bepaalde hoek van de kerk. Vreemdelingschap, dat hoort bij een christen. Een christen is per definitie een vreemdeling hier op aarde. Een christen is een hemelburger. Op weg naar zijn thuis. Met er nogmaals de vraag. Kent u dat? Het vreemdelingschap. Kent u dat wat we zojuist van lazen in de Petrusbrief? Je bent wedergeboren tot een levende hoop. Dat je er iets van mag weten. Oh, het is een wonder in je eigen ogen. Je kunt het niet begrijpen. Dat je toch iets van mag weten dat de Heer in jouw hart aan het werk is gegaan. Dat de Heer dat verlangen heeft gegeven naar de Heer Jezus Christus. En dat de Heere gaf door genade, dat u de Heer Jezus mocht omhelzen. Dat u uw hart aan hem het kwijtgeraakt. Dat je nou het verlangen hebt om de Heere te dienen. Om volledig toegewijd aan hem te leven. Waar uw hart is, zegt de Heer Jezus, daar zal uw schat zijn. Waar ligt uw hart? Bij deze wereld? Of bij de Heere? Een christen is een vreemdeling hier op aarde. Waarom? Nou, dat heeft dus alles te maken met het verlangen naar God. U kent toch wel die woorden van Paulus? Paulus had hier op deze wereld veel te doen. Hij heeft veel goeds gedaan, maar toch. Daarbovenuit steeg het verlangen naar Christus. Want bij Christus te zijn, zegt Paulus, dat is verreweg het beste. Vreemdelingschap, dat heeft ook alles te maken met verdriet over je zonde. De zonde die je zelf doet in de eerste plaats. Maar ook de zonde die je om je heen ziet gebeuren in deze wereld. Want je ziet een wereld om je heen die leeft in de zonde. Je ziet een wereld die de Heere niet erkent als haar schepper. Dat doet pijn. Doet u dat ook pijn? Doet jou dat ook pijn? Als je ziet dat de Heer niet aan zijn eer komt. Dat mensen op schandalige wijze langs hem heen leven. Laten we onszelf er maar bij betrekken. Vreemdelingschap. Dat heeft alles te maken met het verlangen om je toe te wijden aan de Heer. Vreemdelingschap, dat heeft te maken met de keuzes die je maakt. Vreemdelingschap, omdat je ziet dat andere mensen om je heen zo'n andere levensinstelling hebben. Dat kennen de mensen in Klein-Azië overigens ook al. Leest u maar in 1 Petrus 4 vers 4. Zegt Petrus tegen de gemeente in Klein-Azië dat ze gelasterd worden, dat ze vreemd worden aangekeken, staat er letterlijk. Omdat ze niet meedoen met de wereld. Vreemdelingschap. Omdat je op de werkvloer andere keuzes maakt. Vreemdelingschap. Omdat je niet met je collega's mee kunt gaan in het weekend. Als ze je uitnodigen. Joh, ga eens mee. Vreemdelingschap op school. Dat je niet mee kan doen met dat geroddel over anderen. En je gaat maar ergens anders staan. Vreemdelingschap. Christenen. We zijn vreemdelingen, zegt Petrus. In 1 Petrus 1 vers 17 zegt hij het ook al. Wandel in vreze de tijd van uw inwoning, uw bijwonerschap, uw vreemdelingschap staat er eigenlijk. Dat woordje, voor het woordje vreemdeling staat in het Grieks het woord paroika. Waarom noem ik dat nou? Dat Griekse woord, dat werd in de vroege kerk al heel snel gebruikt om christenen aan te duiden. Christenen waren paroika, christenen waren vreemdelingen. Als Polycarpus, de bekende Polycarpus, een brief schrijft aan de gemeente van Efeze, dan schrijft hij aan paroika, aan vreemdelingen. Maar vandaag de dag komen we dat woord nog steeds tegen. Misschien wel op een ongedachte plek, namelijk in de Rooms-Katholieke kerk. Of hoe wordt in de Rooms-Katholieke kerk een gemeente genoemd? Een parochie. En dat komt van het Griekse woord paroika. Het is wel prachtig toch? Om je gemeente zo te noemen. Vreemdeling. Ja, niet ten opzichte van elkaar natuurlijk. Maar als gemeente tezamen. Als vreemdelingen onderweg. Als doorreizigers op weg naar huis. De Heere tegemoet. Is deze gemeente ook een parochie? Vreemdeling op weg naar het vaderhuis. Nou, dat vreemdelingschap, zegt Petrus, dat heeft alles te maken met hoe je je leven leidt. In deze tekst gaat het specifiek om het je onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden. Petrus zegt, ik vermaan u, of we kunnen zeggen, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, u te onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden. Die krijg voeren tegen de ziel. Een christen, een vreemdeling, die heeft zich te onthouden van zijn vleeselijke begeerlijkheden, van de vleeselijke begeerlijkheden. Vleeselijke begeerlijkheden, denk dat we er allemaal wel een beeld bij hebben. Dat zijn die boze, die verkeerde, die zondige verlangens die in ons hart opwellen. De wil om het verkeerde te doen. Galaten 5 noemt er een aantal op. Seksuele onreinheid. Egoïsme. Losbandigheid. Jaloezie. Dronkenschap. We kunnen ook denken aan de begeerte. Naar materie. Naar luxe goederen. Om maar meer en meer te willen hebben. Vleeselijke begeerlijkheden. Leven naar je eigen inzicht. Vleeselijke begeerlijkheden, gemeente, die zijn altijd egoïstisch. Die zijn altijd gericht op je eigen genot. Om je eigen behoeften te bevredigen. Nou, zegt Peter, onthoud u van die vleeselijke begeerlijkheden. Onthoud u van die zondige verlangens. Geef er niet aan toe. De wereld gaat erin op. Maar u als vreemdeling, u als doorreiziger, u als hemelburger, u kunt er geen deel aan hebben. Met een oproep om te strijden tegen onze vleeselijke begeerte. Zoals ook in Galaten 5. Wandel door de geest, zegt Paulus daar. Wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Want het vlees begeert tegen de geest. Gemeente, wat een actuele oproep van Petrus. Wat een actuele oproep vanmorgen van de Heer. Door de mond van Petrus. Om als bijwoners en vreemdelingen ons te onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel. Wat een actuele oproep, maar ook wat een broodnodige oproep vandaag de dag. Weet dat we leven vandaag de dag meer dan ooit. In een samenleving die overspoeld wordt. Door vleeselijke verleidingen. Meer dan ooit. Meer dan ooit in de wereldgeschiedenis gebeurd is. Wordt er aan u en jou en mij getrokken. Nooit in de geschiedenis. Is het zo makkelijk geweest om je vleeselijke begeerlijkheden uit te lijven. Gemeente, dat weet ik wel. Dat wil niet zeggen dat de mens nou slechter is geworden, want de mens is van Adam af even slecht. Als de Heer de wereld wil straffen met de zondvloed, dan zegt de Heer, want bedenksel, de gedachten van de mens zijn van zijn jeugd af aan alleen maar slecht. Het was in de tijd van Noach zo. Het is in onze tijd nog steeds zo. In ons hart borrelen allemaal zondige verlangens naar boven. Maar gemeente, dit is wel veranderd. Dat het nooit zo makkelijk geweest is. Ja, zeg ik maar recht toe, recht aan. Dat nog nooit zo makkelijk geweest is door de komst van internet. Dat nog nooit zo makkelijk geweest is in een wereld gezien is werkelijk waar alle drempels zijn weggeslagen. Om je zondige begeerte uit te lijven. Gemeente, zijn we op onze hoede. Je mag best weten als ik om me heen kijk. Vraag ik me dat met vrees en beven af. Zijn we op onze hoede voor de listen van de Satan. In deze 21ste eeuw. Geloven we nog. Dat de Satan werkelijk rondgaat als een briesende leeuw. Ook vandaag nog in de 21ste eeuw. Zoekende wat hij zou kunnen verslinden. Ah, dat weet ik wel.
Het internet brengt veel gemakken met zich mee. En ik gebruik zelf ook e-mail. En je vult je belastingaangifte in via internet. Het is een machtig instrument geworden in de handen van de Satan. Om nou velen met zich mee te sleuren. Massaal wordt er vandaag gekeken naar allerlei films en series. Massaal wordt er gekeken. Allerlei erotisch materiaal. Massaal verspillen we onze tijd. Je hoeft je nooit meer te vervelen. Kijk, dat is wat mooie. Vanuit duivels perspectief dan. Je hoeft je nooit meer te vervelen. En wat nog mooier is, vanuit duivels perspectief, is dat je ook niet meer hoeft te verantwoorden tegenover elkaar, want je kunt in alle anonimiteit doen. Niemand die het ziet, straks bij de koffie kun je met droge ogen ontkennen dat het vanmorgen over u of jou gaat. Want niemand weet ervan. Geen mens tenminste. Ondertussen, netjes in de kerk. Maar je leeft je uit in de wereld. Gemeente, wat dat betreft wordt christenen in West-Europa, in de westelijke wereld, wordt het mes op de keel gezet. Je kunt natuurlijk over discussiëren over wat nou vervolging is, verdrukking. Gemeente, is dat iets wat aan de hand is in West-Europa, een verdrukking door die lawine aan verleidingen die op ons losgelaten is. 2 jaar geleden las ik in de krant een artikel van een van de directeuren van Open Doors. Dat was de Australische directeur, Mike Gore. En die directeur die vertelde dat hij in Irak een broeder ontmoette. Hij was steenrijk, staat er dan in het artikel. Hij was multimiljonair. Kilometers land had hij. Maar door de oorlog met de Islamitische Staat, u weet al, die terroristische groep die daar christenen heeft onthoofd, kerken in brand heeft gestoken, mensen aan het kruis heeft genageld, door de oorlog met de Islamitische Staat verloor die man alles. Hij was multimiljonair. En nu platzak. Hij sliep in een vluchtelingenkamp. Daar zit je dan, als multimiljonair. Maar, zegt die man, die Irakees, ik ben nog nooit dichter bij God gekomen dan in deze tijd. En dan stelt hij de vraag aan die directeur van Open Doors. Dan vraagt hij, Mike, houdt men in het Westen niet meer van het leven dan van Jezus? Gemeente, wat een vraag van een Irakees. Een man die alles is kwijtgeraakt. Alles is kwijtgeraakt om Christus wil. Zijn we hier in het Westen bereid om voor Jezus te sterven? Gemeente, maar weet u wat dat is? Dat is de vraag niet voor ons. Althans, niet in letterlijke zin. Er staat hier buiten straks niemand te wachten. Met een pistool. Maar de vraag aan ons is wel, zijn wij bereid om hier in het Westen voor Christus als een vreemdeling te leven? De vraag hier in Nederland is, zijn wij bereid om onszelf te verloochenen? Zijn wij bereid om Christus te volgen, ons te onthouden van de vleeselijke begeerlijkheden die krijg voeren tegen de ziel? Niet als een doel in zichzelf. Kijk, ik hoop niet dat u straks naar huis gaat en dat u dan denkt van nou, ik moet blijkbaar als een vreemdeling leven. En dat u dan maar alles in het werk gaat stellen om een vreemdeling te worden. Daar gaat het niet om. Het gaat om het verlangen om Christus te volgen. Dat jij hem mag kennen als u jouw zaligmaker. Dat je hart aan hem het kwijtgeraakt. Dan zul je vreemdeling worden. Het artikel gaat verder. Die Australische directeur van Open Doors. Die vraagt zich af wat een groter gevaar voor het geloof is. Het is toch wel wat, hè? Dat een directeur van Open Doors dit zegt. Open Doors, een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen. Die met hen meeleeft. En dan zegt die directeur, ik vraag me af wat nou een groter gevaar is voor het geloof. De iPhone of IS. Het is nogal een vergelijking. De iPhone of IS. Maar die directeur die vraagt zich werkelijk waaraf. Want, zegt hij, IS drijft mensen naar God toe. De iPhone houdt mensen van God af. Christen zijn in het Rijke Westen, zegt hij, is moeilijker dan in Irak en Syrië. Maar gemeente, hier raakt die directeur de juiste snaar. En dat zit er natuurlijk niet in het apparaatje. Het zit er niet in een iPhone, of je nou een Samsung hebt, of een iPad, of een laptop, of wat dan ook. Het gaat erom dat via de verschillende media wij bedolven worden onder verleiding. Dat wij dreigen te verzwelgen in de begeerlijkheden die op ons af worden gevuurd. Of om nou wat een klassieker voorbeeld te gebruiken, dan kom ik weer op Bunyan. Misschien kent u het verhaal van John Bunyan. Christen op weg naar de hemelstad. Maar op een gegeven moment op zijn reis, dan moet Bunyan door een stad heen. En die stad die heet IJdelheid. En die stad, dat is een list van de Satan, zegt Bunyan dan. Dat is een list van de Satan. Want de Satan die wist dat de christenen door deze weg zouden moeten komen. En dacht de Satan, weet je wat ik doe? Ik sticht daar een stad. En in die stad is het altijd kermis. 7 dagen lang. 24 uur per dag. Want als die christenen dan door die stad komen. Oh, dan zullen ze vast verleid worden door mijn kermis. En dat gebeurde ook bij veel christenen. Die kwamen in die stad, althans naamchristenen. Die kwamen in die stad en die zagen al die begeerlijkheden. En die gingen op in het feestgedruis om nooit meer verder te reizen. Niet langer vreemdeling. Hun thuis gevonden. Maar gemeente, vandaag de dag draait die kermis van Satan op volle toeren. Tot schade van onze ziel. Dat is ook wat Petrus in zijn brief schrijft. Onthoud u als vreemdeling en bijwoners van de begeerlijkheden van het vlees. Want die voeren krijg, oorlog staat. Die voeren oorlog tegen de ziel. Dat klinkt ergens tegenstrijdig. Het gaat om verlangens die in onszelf naar boven komen. Het zijn verlangens die we van nature fijn vinden. Helaas. Die we maar wat graag zouden willen uitleven. Maar, zegt Petrus, tegelijkertijd voeren die verlangens oorlog tegen je eigen ziel. Je doet je eigen ziel er schade mee aan. Onze ziel. Dat moeten we in deze tekst begrijpen als, als dat nieuwe door God geschonken leven. Dat nieuwe geestelijke leven gekregen in de wedergeboorte. Toegeven aan die vleeselijke begeerlijkheden voert oorlog tegen dat nieuwe door God geschonken leven. Toegeven betekent je eigen ziel geweld aan doen. Zojuist ook gelezen in 1 Petrus 1. Wees heilig, want ik, de Heere, ben heilig. Die vleeselijke begeerlijkheden, die voeren krijg tegen de ziel. En wanneer je de Heere nou nog niet kent, wanneer je nou buiten de Heere staat, dan zet je met het leven in de zonde, als het ware een handtekening onder je eigen doodsvonnis. Het zijn onze zonden die scheiding maken tussen God en tussen ons. Maar ook wanneer ik de Heer mag kennen, gemeente, want daar gaat toch eigenlijk om in de Petrusbrief. Petrus, hebben we zojuist gezegd, die schrijft aan wedergeborenen. Wedergeboren. Niet door vergankelijk, maar door onvergankelijk zaad. Mensen die de Heere mogen kennen, die dat nieuwe leven met de Heere mogen kennen, tegen hen specifiek, zegt Petrus, toegeven aan de vleeselijke begeerlijkheden betekent strijden tegen je eigen ziel, dat nieuwe door God geschonken leven. Wanneer we de Heere mogen kennen, gemeente, dan moeten we niet denken dat we in een intieme gemeenschap met de Heere kunnen leven. En dat is toch waar een christen naar verlangt. Daar verlangt een christen toch naar om zo dicht mogelijk bij de Heere te leven. Dan moeten we niet denken dat dat mogelijk is. Wanneer we tegelijkertijd toegeven aan de begeerlijkheden van ons vlees. Nogmaals, de Heere zei, wees heilig. Want ik ben heilig. Gemeente, wat een belangrijke oproep van Petrus. Aan wie schrijft hij dat? Onze tekstwoorden zegt geliefden. Geliefden noemt Petrus gemeenteleden. Het is een liefdevolle en een bewogen oproep. En zo mag dat ook vanmorgen zijn. Een bewogen oproep. O, laat u niet meevoeren door de listen van de Satan. Wees waakzaam. Uw einddoel in ogen. Wees daar voortdurend opgericht. Laten wij zo het smalle pad bewandelen. Ja, zegt iemand. Maar als het zo moet, dan hoeft het voor mij eigenlijk niet. Als het dat betekent om christen te zijn, dat je hier als een vreemdeling moet leven, dat je dus niet mag meesnoepen van deze wereld, nou, laat het dan maar zitten. Mogelijk zitten er vanmorgen onder ons die dat in hun hart diep van binnen denken. Mag ik dan iets vragen? Ken je dan die vreugde niet? Die je bij de Heere te vinden is. Kijk, het kan ook zo zijn dat je... dat je misleid wordt door die plaat. Een brede weg waarop veel te beleven is. Een smalle weg, sober. Kijk, dan kan je de gedachte bekruipen dat die smalle weg een saaie weg zou zijn. Gemeente, maar dat is absoluut niet het geval. En ook daarom heb ik 1 Petrus 1 meegelezen. Wat zegt Petrus tegen die gemeenteleden? Als hij schrijft over de Heer Jezus Christus, dan zegt Petrus, in wie u zich verheugt. De onuitsprekelijke vreugde. Gemeente, mag u dat kennen. Die onuitsprekelijke vreugde in de Heer Jezus Christus. Dat je mag weten, al mijn zonden zijn vergeven door het bloed van het Lam. Nou mag ik een zekere toekomst hebben. Van de week sprak ik iemand en die zei van, ja, je kan toch nooit weten op welke weg je loopt. Hey, dat kun je niet weten, dit leven. Weet maar, het is niet waar. Wie Christus omhelst in het geloof, die mag weten. Door genade wandel ik op dat smalle pad. Wees mijn toekomst zeker bij Christus voor eeuwig in de hemel. Gemeente, laten wij zo gaan. Achter de Heere Jezus aan. De vreemdeling bij uitstek. Die zijn vaderhuis verliet. Om op deze wereld als een vreemdeling te leven. Die uitgestoten is door hemel en aard. Als een vreemdeling hing hij daar aan het kruis van Golgotha. Om zondaren thuis te brengen. Gemeente. Is deze Christus. Is deze Jezus het u niet waard, die het zei. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Want, zei Jezus, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En wie zijn leven zal verliezen, om mijnentwil, die zal het vinden. Amen.
Goed, laten wij zingen Psalm 139. Dan van het eerste en het 14e vers, niet zo oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mij dan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. En ook het 14e vers. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Is geen, ik denk niet tot u, Heer. Beproef men, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks goed. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en 14.
Laten wij danken en bidden. Vader in de hemel, zo komen wij opnieuw tot u. Dat een gedeelte uit uw woord in het midden van de gemeente mocht worden gelegd. Een oproep om ons tot houden van de vleeselijke begeerlijkheden. Die tot schade zijn van onze eigen ziel. Heer, dan weet u in welke wereld wij leven. Een wereld die op hol geslagen is. Die door alle poriën heen kruipt. Naar ieder mens toe. Wij bidden u, wilt u schenken dat wij allen de Heer Jezus zo lief mogen hebben. Dat we het McChane zeggen, weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk ik ben, want ik heb alles verloren. Maar Christus, ik hoor dat we genoeg hebben aan de Heer Jezus Christus. Och Heere, dat zien we van nature niet. Daar zijn we zo diep van bewust. Dat is onze ellende. Heer, maar gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Daar bidden we u om ook vandaag de dag. Dat schenk in deze gemeente, wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest. Dat de ogen van een ieder open mogen gaan. Voor die vreugde die in de Heer Jezus te vinden is. Oh, we bidden het u, Heer, misschien zit er al helemaal niet op te wachten. Je gaat ons hart zo uit naar deze wereld. Wij bidden en smeken u. Bekeer ons. En wanneer we u door genade mogen kennen. O, geef dan, Heer, dat we met vaste schreden de weg der zaligheid zullen betreden. Achter de Heer Jezus aan. Zien op hem die ons onvolmaakte leven. En ook als we u mogen kennen, Heer, moet u beleiden. Dat we zo vaak onze verkeerde lusten nog gehoorzamen. Ik ellendig mens, zegt Paulus. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Heer, uw naam zij de dank. Werk in deze gemeente. Ik wil u ook bidden, Heer, voor de plaatselijke overheid, de gemeente, raad, burgemeester, wethouders. Heren, wilt u hen de wijsheid geven om ook de plaatselijke gemeente te leiden? Bidden we ook provinciaal en landelijk, als er ook zoveel van doen is, ook in onze tijd, problemen die er zijn. Wilt u hen die daarover gesteld zijn de wijsheid geven om dit land te leiden? Maar bovenal, Heren, dat dit land geleid mag worden naar uw woord. Zegen hen die ook in de politiek een taak op zich genomen hebben in het verlangen om uw woord gestand te doen in onze samenleving. Zegen hen, Heer, en stel hen tot een zegen. Bid u ook voor het koningshuis. Och, Heer, wat zou het heerlijk zijn. Heer, de koning en de koningin en hun kinderen. Zo vaak genoemd als een rolmodel in onze samenleving. Dat zij u zouden dienen. Dat ze ook ons land daarin voor zouden gaan. Terug de weg naar u. Voor u is niets te wonderlijk, Heere. Wij bidden u voor deze wereld. Wij bidden u voor christenen die vervolgd worden. We hebben erover gehoord. Die op een fysieke wijze vervolgd worden. In Syrië, Irak of elders. Noord-Korea, Heere, u weet alle plekken wel te vinden. Geef hen kracht. Geef hen volharding. Om vol te houden. Tot de laatste dag. Dat Christus terug zal komen. Recht zal doen. We willen ook voor de kerk in het Westen op zo'n andere wijze verdrukt. Heer, geef ons geopende ogen voor de listen van de Satan. Dat we standvastig mogen blijven in het geloof. We willen u bidden, Heer, voor onze kerk, onze landelijke kerk. die van de week ook heeft vergaderd. We bidden u, Heere, geef ook in onze eigen kerk toch een terugkeer naar uw woord. Wil u bidden, Heere, voor de zieken in de gemeente? Misschien hebben we te maken met problemen waar ook een ander niet van af weet. Heere, hoe het ook zij, op welke wijze we ook geconfronteerd worden met de gebrokenheid van het leven, wilt u ons nabij zijn? Wil u ook bidden, in het bijzonder ook voor verschillende predikanten, Heere? Misschien weten we ervan, ook getroffen zijn door ernstige ziekte. Heere, geef hen ook uw genade. Een predikant, dat is ook maar een mens. Of schenk hen uw genade. Dat ze mogen weten, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wanneer het moment daar is, dat het leven overgaat in het nieuwe leven, dat ze hun hoofd dan gerust mogen neerleggen in de armen van hun zaligmaker. Dank u zo voor wat u gaf. En wil u ook genadig bidden, Heere, wilt u al het verkeerde vergeven. Wilt u met ons meegaan. Wilt u geven dat door alle gebrek heen toch een vrucht mag uitgaan van deze dienst. Tot zaligheid van onze ziel, tot verheerlijking van uw grote naam, om Christus wil. Amen.
Gemeente, willen tenslotte zingen op Psalm 68, en daarvan het tweede, dus Psalm 68, vers 2.
Laten we bidden om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.